Goedenavond allemaal. We gaan weer verder met het lezen van Handelingen 27. En ik lees met u de versen 14 tot en met 26. Maar niet lang daarna sloeg tegen het schip een stormwind genaamd Euroclydon. En als het schip daarmede weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopend onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, en alzo zij vreesden dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo henen. En alzo wij van het onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En alsnog zon nog ongesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik uw lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien. Zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Er is niemand op een gegeven moment aan boord bij dat vreselijke stormweer die nog raad kan geven. Niemand. Eén is er, Paulus. Tot nog toe heeft hij gezwegen. Toen hij in de buurt van schone havens geadviseerd had niet af te varen, heeft men zijn raad genegeerd. Zijn raad? Nee, Gods woord. Wel nu, als dat gedaan wordt, kan God wel eens een tijd lang gaan zwijgen. In al die donkere dagen en nachten zweeg Paulus. Maar nu, op het moment dat ze alle moed opgeven, neemt hij opnieuw het woord. Op dit ogenblik heeft hij gewacht. En wat is het eerste wat hij zegt? Het is een terechtwijzing. Had maar naar mij geluisterd. Was maar niet afgevaren. Waarom komt Paulus daarop terug? Wil hij per se gelijk hebben? Is zijn gekrenkte trots hier aan het woord? Nee, Paulus vecht niet voor zijn eigen eer. Het is de eer des Heren waar hij voor opkomt, want zij hebben tenslotte Gods woord verworpen. En dat moet hen goed duidelijk zijn. Dat is de reden waarom Paulus erop terugkomt. Ze moeten goed beseffen dat ze de ellende aan zichzelf te danken hebben. Een terechtwijzing kan heel pijnlijk zijn. De zeelui hebben zelf natuurlijk ook al wel de conclusie getrokken dat ze beter in Kreta hadden kunnen blijven. Nu worden ze er nog eens openlijk over vermaand. En toch is dat niet overbodig. Deze wond moet worden opengelegd. Een mens moet immers goed gaan beseffen waar zijn ellende vandaan komt. Paulus is een getrouw prediker in dienst van de Heere. De Heere werkt altijd zo. Hij wijst de schuld aan. Over die schuld werkt God nooit heen. De kennis der ellende wordt door hem nadrukkelijk aan de orde gesteld. Is het ook niet veel beter dan allerlei vleierijen, waardoor wij valse hoop krijgen en op valse gronden gaan bouwen? Wat wordt daar trouwens veel gedaan? Valse hoop geven door over het stuk der ellende heen te werken. Laten we maar voor Gods terechtwijzingen het hoofd buigen. Ze zijn verdiend. Laten we ons verootmoedigen voor de Heere. Paulus heeft de scheepslui en de soldaten aan boord van het schip ernstig vermaand, omdat zij Gods woord in de wind geslagen hadden. Maar hij laat het niet bij deze vermaning. Hij mag ook een boodschap van hoop en bemoediging doorgeven. Al hebben ze alle hoop verloren, nu de storm al zo lang duurt, toch is er nog wel hoop, zegt Paulus. Het schip zal in het noodweer inderdaad verloren gaan, maar het leven van allen die aan boord zijn, zal gespaard blijven. De dood die hen bedreigt en waar ze voor vrezen, zal hen geen schade kunnen doen. En omdat dit zo is, roept Paulus hen op om goedsmoeds te zijn. Ze mogen hoopvol gestemd zijn. Er is geen reden tot wanhoop. Het komt allemaal nog goed, tenminste wat hun leven betreft. Zijn er onder de mensen aan boord van het schip die nu schamper hun schouders ophalen als ze Paulus zo horen spreken? Goedsmoeds zijn onder deze hachelijke omstandigheden? Wat denkt die Paulus wel? Heeft hij verstand van zaken? Wat hij zegt staat toch helemaal buiten de werkelijkheid? Ja, het is ook ongelooflijk en onmogelijk, als het van mensen moest komen. Maar is het ook nog onmogelijk als God uitkomst gaat geven? Heeft hij niet het leven van alle kinderen der mensen in zijn handen? En het is die God die Paulus de garantie gegeven heeft dat er geen verlies van iemands leven zal zijn. Paulus kan grote woorden spreken, maar die heeft hij niet zelf bedacht. Die heeft zijn God hem in de mond gelegd. Wat een genade voor deze mensen, die voor het merendeel heidenen zijn. Tot nog toe was er geen enkel signaal geweest dat er bij hen enige belangstelling voor Gods woord was. Niemand vroeg naar God. En toch komt de Heere met deze rijke boodschap, die hoop wil geven. Dat is enkel genade, geopenbaard aan onwaardigen. Zo doet God immers nog. Midden in de hopeloosheid van het bestaan van een zondaar, komt God met het evangelie. En dat evangelie roept de verloren zondaar toe, er is echt nog hoop. God heeft geen lust in uw dood. Daarom hoopt op de Heere. Paulus spreekt dus grote woorden als hij oproept om goedsmoeds te zijn. Hij heeft er alle goede grond voor. Hij heeft het namelijk van God gehoord, via een engel die hem in de afgelopen nacht verschenen is en die hem deze boodschap van God heeft overgebracht. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods. Er is een engel Gods tot hem gekomen. God schakelt zijn hemelse dienaren in om zijn kinderen en knechten op aarde van dienst te zijn. Het zij door hen te beschermen en te beveiligen, het zij door hen een boodschap van Gods wegen over te brengen. Ze zijn immers de gedienstige geesten die uitgezonden worden ten dienste van degenen die de zaligheid beërven zullen, zoals de schrift in Hebreeën 1 vers 14 zegt. Talrijk zijn de voorbeelden die de Bijbel van deze dienst der engelen geeft. Denk maar aan Petrus die door een engel uit de gevangenis wordt bevrijd. Denk ook maar aan Jacob die op zijn vlucht naar Paddan Aram in zijn droom te Bethel onder bewaking van engelen gesteld wordt. En denk ook aan de woorden uit de psalmen, want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. En, psalm 34 vers 8, de engel des Heren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Die engelendienst is niet beperkt gebleven tot de Bijbelse tijd. Nog zendt God de engelen uit. Nog verrichten ze dienst in het belang van Gods kinderen. Onzichtbaar en vaak ook onopgemerkt. Maar het is wel werkelijkheid. Gods kinderen hebben voortdurend Gods engelen om zich heen en die engelen vervullen hun opdrachten ten dienste van hen die God vrezen. Hier raken we aan een zaak waar we ons in de regel weinig van bewust zijn. Leeft dit voor ons? Toch zou het Gods kinderen passen de engelen te erkennen voor het vele goede dat zij voor hen doen. En het zou hen ook passen God te danken voor wat hij via de dienst der engelen voor hen doet. Er is voor hen die God vrezen geen reden om engelen te vereren of te aanbidden, maar ze hebben wel alle reden om de engelen lief te hebben. En als Paulus vertelt dat van de engel die 's nachts bij hem geweest is, om hem een boodschap van de hemel mee te delen, vertelt hij erbij wie God voor hem is. Hij doet dat in twee korte aanduidingen, die we lezen in vers 23. Wiens ik ben, welke ook ik dien. Hij spreekt erin uit dat hij Gods eigendom is, en dat hij dus voor Gods rekening leeft. Hoe is dat zo geworden? Paulus is van eeuwigheid al door God de Vader gekend geweest. In het welbehagen Gods ligt het vast, dat hij als een van de Gods gekenden zalig zal worden. Op deze grond kan gezegd worden dat hij Gods eigendom is. Vervolgens is Paulus door het bloed van Christus gekocht. Zo heeft Christus hem met een dure prijs tot zijn eigendom gemaakt. In de derde plaats heeft de Heilige Geest intrek genomen in het hart van Paulus om dat hart tot zijn woonplaats te maken. En ook in dit licht kan gezegd worden dat Paulus Gods eigendom is. Op dit grote voorrecht is de reactie van de apostel dat hij nu van harte begeert deze God te dienen. Hij die zoveel voor hem gedaan heeft, is het waard dat Paulus met lichaam en ziel hem toebehoort en lief heeft en dient. Welnu, dat is de keus van zijn leven geworden. Met vrijmoedigheid beleidt Paulus deze dingen. Er is geen enkele aarzeling of twijfeling. Twijfelt Paulus dan nooit? Is het altijd helder en duidelijk voor hem? Wat op die vragen ook het antwoord moet zijn, in ieder geval is er op dat ogenblik geen spoor van aarzeling. Hij is zeker van zijn zaak, want hij is zeker van God. Daarom kan hij in het geloof op deze toonhoogte spreken. Is deze hoogte van het geestelijk leven nog bereikbaar? Of was dit alleen voor Paulus en nog enkele andere uitzonderingen? Denk aan het eerste antwoord van de catechismus. Daar staat het net zo. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. We behoeven niet te denken dat dit maar voor enkelingen is weggelegd. Staat u wel naar die kennis en zekerheid? U zoekt dit toch wel met alle krachten? Of denkt u ergens anders in te kunnen rusten? Zou dat echt kunnen? Toen ze nog in de buurt van Kreta waren, waarschuwde Paulus voor de gevaren die hen zouden bedreigen als ze verder zouden varen, hebben we gehoord. Hij had zorg voor het leven van de opvarenden, maar toen werd er niet naar hem geluisterd. Liet het lot van de mensen aan boord Paulus toen verder onverschillig? Dat is ondenkbaar. Er mag dan geen gelegenheid meer geweest zijn om tot hen over de Heere te spreken, maar Paulus zocht en vond ongetwijfeld wel gelegenheid om met de Heere over deze mensen te spreken. Hun lot ging hem te zeer ter harte, vooral toen het noodweer werd. God gaf hem toen antwoord. Via de engel, die door God tot Paulus gestuurd was, liet de Heere Paulus weten dat het leven van allemaal gespaard zou worden. Hij zegt, God heeft u geschonken, had de engel gezegd, allen die met u varen. En de manier waarop dit tot hem gezegd werd door de engel, wijst erop dat het een gebedsverhoring was. God zegt dat hij al die mensen aan Paulus geschonken heeft. Dat betekent dat Paulus om hen gevraagd had. Hij heeft gevraagd of God hen toch sparen wilde. Ook al wilden ze dan niet naar het woord Gods luisteren, en dan hadden deze mensen stuk voor stuk ook nog vele andere zonden en gebreken. Zeker, als God hen naar recht zou hebben behandeld, dan was er voor geen van allen hoop geweest. Maar Paulus bad om genade, om onverdiende gunst. En God hoorde, Op zijn gebed krijgt Paulus ze allemaal en dan mag ze vertellen dat ze in leven zullen blijven, midden in het grootste gevaar. Wat was het een zegen voor deze mensen dat ze Paulus aan boord hadden. Wat is het een zegen voor kerk en wereld als er nog voorbidders zijn, mensen die de nood van anderen op hun hart dragen en God voor hen bidden. Wie draagt u op uw hart en wie brengt u voor Gods genade troon? Dit woord leert ons ruim van God te denken. God geeft ze allemaal aan Paulus. Ook op geestelijk gebied mogen we ruim van God en zijn genade denken. De stokbewaarder in Filippi verheugde zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. Met heel zijn huis. Is dat niet ruim? Paulus zegt, ik geloof God dat het al zo zal zijn, gelijkerwijs het mij gezegd is. Moet u Paulus daar niet staan op het slingerende schip? Hij is misschien wel de zwakste van allen aan boord. De jaren in de gevangenis hebben een tol geëist. U kunt het nu echter niet aan hem merken. Hij staat er midden tussen de schepelingen en de anderen. Ze zien er allemaal verzwakt uit. Ze kunnen amper op hun benen staan. Ze zijn ook een en al onrust. Hun ogen staan dof. Er is als wanhoop in te lezen. Maar Paulus, de gevangene, staat. En bij hem is geen zweem van onrust of zenuwachtigheid. Hij is de rust zelf. En er straalt ook nog rust van hem uit. Hoe kan dat? God heeft immers tot hem gesproken. En Paulus heeft er ook nog geloof bij gekregen, zodat hij metterdaad kon geloven wat God tot hem gesproken had. Als hij die wonderlijke boodschap aan de mensen aan boord doorgeeft, is hij het zich terdege bewust dat het wel erg ongeloofwaardig moet klinken. En toch, hij weet het heel zeker, de boodschap die hij doorgeeft is voor 100% betrouwbaar. Daarom voegt hij aan de woorden Gods toe het getuigenis van zijn eigen geloof. Ik geloof God, zegt hij. Het zal inderdaad zo gebeuren zoals God het mij gezegd heeft. We komen behouden aan land. Wel verliezen we het schip, maar ons leven blijft bewaard. Paulus houdt zich hier vast als ziende de onzienlijke. Wie daar niets van kent, begrijpt er ook niets van. De wereld lacht erom. Maar voor wie het geheim kent, is dit niet minder werkelijkheid dan de dingen die we kunnen tasten en voelen. Net zo echt. Want God is een werkelijkheid. En dus is ook zijn woord een werkelijkheid. Ik geloof God. Dat geeft hem rust. Zo is beleefd ook de dichter van Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God. Vertrouwen op God stilt de storm en maakt de ziel rustig. Zo straalt er ook rust van Paulus uit. Men kan het aan hem zien dat hij gelooft wat hij zegt. Omdat hij gelooft wat God zegt. Is het niet om jaloers te worden? Waar ligt uw houvast? Met name als de storm opsteekt. Tot zover. Volgende keer weer verder. We gaan nu eerst Gods zegen vragen. Ook over dit woord, Heere, hebben wij uw zegen zo nodig. Wat een praktische, wat een mooie dingen komen hierin naar voren, uit deze aangrijpende geschiedenis. Leer ons, Heere, toch u te vrezen en dicht bij u te leven, in de stormen van het leven, maar ook als de wind in de rug zit, in alle omstandigheden, naar het lichaam, voor de tijd, voor degenen die ons lief en dierbaar zijn, voor onze gemeente, maar ook in geestelijk opzicht, ja, dat vooral. Omdat we eens alle behouden mogen aankomen, en dat door uw hulp en door uw genade, om het offer van de Heer Jezus Christus, die toch in de storm van uw toren moest omkomen, om te betalen wat Paulus uit genade mocht ontvangen. We bidden om die zegen ook voor ons, Heer, en gedenk ons dan ook verder deze dag. Bedankt voor dit rustige uurtje dat we mochten ontvangen. Volgende week zal het dan niet zijn in verband met het bezinningsuur op het heilig avondmaal. Maar we hopen elkaar toch weer nader te spreken ook via deze avonden. We willen u bidden of u ons gedenken wilt met alle die ons lief zijn, ook in persoonlijke noden, omstandigheden. U zijn alle dingen bekend. We ons bidden horen in de vergeving van onze zonden, o God. Gedenk aan ons en alle die ons lief en dierbaar zijn, aan de gehele gemeente, en hoor ons nog in de vergeving van het onze, om Jezus wil alleen. Amen. Allen hartelijk gegroet en we hopen weer tot een volgende keer. See you.